Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. We zijn verheugd ook deze maand weer te gast te zijn op Radio Maria en laten u graag kennis maken met de projecten die we ondersteunen ten voordele van de vele religieuze gemeenschappen wereldwijd. Pater Martin Maria Barta, de geestelijke assistent van Kerk in Nood Internationaal, leidt het thema in.
Goede vrienden, de evangelies leren ons dat het vooral vrouwen waren die Jezus tot aan het kruis begeleidden, zijn lichaam in het graf legden en op de derde dag de eerste waren die de verrezen Christus ontmoetten. In deze vrouwen werd het Maria-geheim van de kerk geopenbaard. In hen werd de onontbeerlijke en beslissende roeping van de Moeder Gods voor de realisatie van Gods heilsplan voor de wereld duidelijk. Zonder moeder is er geen zoon. Zonder Maria is er geen Jezus. Deze mariale roeping wordt tegenwoordig op bijzondere wijze voortgezet in Godgewijde vrouwen. Zij wijzen op de eigenlijke bestemming van de kerk en van elke individuele mens om volmondig ja te zeggen tegen God en ook tegen zijn kruis. De heilige moeder Teresa drukte het als volgt uit.
Wij, kloosterzusters, leggen onze eeuwige gelofte niet af om professionals te worden en een beroep te hebben, maar om Jezus alleen met ongedeelde liefde lief te hebben.
In deze radio-uitzending hebben we het over de inzet van vele moedige vrouwen, die net als Maria hun leven helemaal aan God gewijd hebben. Hun kracht, hun dienst bij de opbouw van de kerk en de wereld, hun stil gebed en hun toewijding blijven grotendeels verborgen voor de ogen van de wereld. En niet zelden wordt hun ware roeping zelfs in de kerk spijtig genoeg verkeerd begrepen. Net als de naam van Maria in de paasteksten van de evangelies niet wordt vermeld, zo beleven ook vele kloosterzusters de heerlijkheid van de paasoverwinning niet en nog minder staan ze publiekelijk in de schijnwerpers. Ze blijven in de schaduw van het kruis om het licht in de duisternis van de wereld te brengen. Ze tonen de ware liefde van de moeder die bij haar lijdende kinderen waakt en hen met zorg omringt. De heilige Paulus omschrijft in zijn brieven de grootsheid van de roeping van gelovige vrouwen met titels die in de Heilige Schrift rechtstreeks naar de persoon en de werking van de Heilige Geest verwijzen. Helpster, beschermster, bijstand van de gelovigen en de priesters, dienares van de kerk, moeder voor velen. Ook vandaag nog leven vele vrouwen met de kracht van de Heilige Geest, die de missie van de kerk vruchtbaar maakt en de levende hoop van de verrijzenis in de harten van de mensen wekt. Ze kijken naar Maria, zoals zuster Noa, die ons vanuit Libanon schreef.
Wanneer elke morgen zieke mensen met tranen in de ogen bezorgd, verward en vertwijfeld voor de deur van de polykliniek staan, dan aanroep ik het hart van Maria om mij de kracht te geven om te luisteren, te begrijpen, in mij op te nemen, raad te geven. Ik kijk naar Maria hoe ze bereid is te dienen, vreugde te schenken en op haar zoon te vertrouwen. Ze verandert onze last in een onbaatzuchtige gave en laat onze inspanningen vruchten dragen.
Hier zien we duidelijk het mariale, moederlijke hart van de kerk. Het is het middelpunt van de paaszending van elk van ons. En moeder zijn is helemaal niet vanzelfsprekend. In dankbaarheid wens ik u en uw familie gezegende paasdagen.
Uit het album Het licht komt eraan luisteren we naar het lied Gebed van een moeder, u gebracht door de Nederlandse zangeres Pearl Josephson.
volgen waar hij gaat. En help mij om op tijd hem te laten gaan.
Vele inwoners van Zaporizhia, de zwaar belegerde stad in het oosten van Oekraïne, vragen zich verwonderd af:
hoe komt het toch dat die kloosterbroeders hier blijven? Ze zijn toch afkomstig uit Polen? Waarom brengen ze zichzelf niet in veiligheid en gaan ze niet terug naar hun land?
De broeders Albertijnen zetten in de stad waar zware gevechten woeden hun dienst aan de armen echter voort. Meer dan de helft van de bevolking van deze Zuid-Oekraïense grootstad, die onder andere bekend werd door de beschietingen van de kerncentrale daar, is gevlucht. Van de oorspronkelijk 750.000 inwoners blijven er amper meer dan 300.000 over. Er zijn urenlange stroomonderbrekingen, 90% van de scholen zijn gesloten, vele mensen die nog in de stad zijn gebleven wonen uit angst voor luchtaanvallen, nu alleen nog in de kelder van hun huis. Ook in de nabijheid van het huis van de Albertijnen slaan er zeer regelmatig raketten in. In oktober 2022 werd in de onmiddellijke buurt van hun verblijf zelfs een flatgebouw van 7 verdiepingen getroffen. Er waren een dozijn doden, onder wie een gezin met kinderen, en zowat 50 gewonden. De stadswijk waar hun gaarkeuken is ondergebracht, werd ook al herhaaldelijk door raketten en drones beschoten. De 4 broeders die de zorg voor noodlijdenden en daklozen op zich nemen en daarnaast ook een bakkerij runnen, zullen zo lang mogelijk in Zaporizhia blijven. Hun hulp is noodzakelijker dan ooit, want ondertussen is het aantal hulpbehoevenden gestegen tot meer dan 1000. Voor de oorlog waren dat er slechts 150. De prijzen in de winkels zijn sterk gestegen. Er is amper werk en vele inwoners weten nauwelijks hoe ze kunnen overleven. Ook de Albertijnen zelf hebben echter te lijden onder de prijsstijgingen. Opdat ze, net als honderden andere Oekraïense kloosterlingen, hun onbaatzuchtige dienst aan de noodlijdenden zouden kunnen voortzetten, willen we hun een steun in de rug geven met bestaanshulp. Wie wil hen steunen in hun moedige dienst?
Dit is Kerk in Nood.
'76 mensen die uit de oorlogsgebieden zijn gevlucht, hebben onderdak gevonden in het klooster van de Zusters van de Heilige Familie in Hossiv, dat is in het westen van Oekraïne. De zusters hebben hen bijna alle hoeken van hun huis die vrij waren, te beschikking gesteld. En nu herstellen ze daar van de angsten die ze hebben moeten doorstaan. Op dit moment is de psychologische steun het belangrijkste. De zusters luisteren naar hen, geven hen geestelijke steun en als de vluchtelingen dat willen, praten ze ook met hen over het geloof en bieden ze catechese aan. Door te werken in de keuken en het huis kunnen de vluchtelingen ook afleiding krijgen en hebben ze een regelmatige dagelijkse routine en een zinvolle taak waaraan ze zich kunnen wijden. Vaak levert de terugkeer naar een zekere normaliteit al een belangrijke bijdrage aan de innerlijke genezing. Zuster Jefrosinia, de algemeen overste van de congregatie, schrijft ons.
We kunnen tot 160 mensen onderbrengen. We hebben daarvoor ruimte gecreëerd in vergaderzalen, klaslokalen en aangrenzende ruimtes. Een dergelijk groot aantal mensen heeft echter een aanzienlijke invloed op het verbruik van middelen voor het dagelijkse leven, zoals licht, gas en water. Bij gevolg stijgen de kosten sterk, vooral in de herfst en de winter wanneer de dagen korter zijn en er meer licht nodig is en ruimtes verwarmd moeten worden.
De zusters verdienen hun brood voornamelijk met het geven van catechese in de parochies. Maar nu, tijdens de oorlog, hebben ze nauwelijks inkomsten. Daarom vragen ze ons om hulp, zodat ze de vluchtelingen kunnen blijven opvangen en verzorgen. We hebben beloofd hen te helpen met 30.000 euro. Zuster Jefrosinia en haar medezusters danken u al bij voorbaat voor uw hulp.
Wij danken u voor uw woorden van steun, de vele gebeden voor vrede en de beëindiging van de oorlog, en voor uw bereidheid om te helpen. Mogen de Almachtige Heer zich over ons en de hele wereld ontfermen en een tragedie voor de hele mensheid afwenden, ons onze zonden vergeven en onze weldoeners belonen voor hun medeleven en offers.
Jongeren uit de Nederlandse gemeente Tolen ondersteunen onze vraag voor steun aan de religieuzen in Oekraïne met een gezongen gebed voor Oekraïne dat ze naar het Nederlands hebben vertaald. Daar gaan we nu naar luisteren.
Thank you.
Burundi, een van de kleinste landen van Afrika, maakt een sociale en politieke crisis door die in 2015 is uitgebroken. Als land met een christelijke bevolking van 94% wordt het in deze moeilijkheden geholpen door verschillende gemeenschappen van zusters. Kerk in Nood sprak met de missiezusters Karmelitessen in Burundi, bij de plaatselijke bevolking bekend als moeders, vanwege de manier waarop zij de gewone mensen hebben opgevangen en hen hebben geholpen de weg van verzoening te bewandelen. Hoe was het toen de eerste zusters van uw gemeenschap in het land aankwamen?
Wel, in het begin, in 1973, kwamen er 4 zusters aan, allemaal uit Polen. Er was overal diepe armoede en de enige apotheek in de omgeving was die van de zusters. In het begin was het erg moeilijk voor hen, omdat ze de lokale taal, het Kirundi, niet spraken. Gelukkig werden onze zusters hartelijk ontvangen, nadat ze door de plaatselijke autoriteiten waren geaccepteerd. De mensen hebben veel respect voor autoriteit, dus als de regionale autoriteiten de zusters accepteren, dan weet de gewone bevolking dat de aanwezigheid van deze missionarissen goed voor hen is. Onze kapel was het eerste contactpunt voor de plaatselijke bevolking. En hoewel we nog steeds niet goed Kirundi konden spreken, kwamen de mensen toch naar de kapel om bij ons te zijn. En zo begonnen we een vriendschappelijke relatie met hen op te bouwen. Vandaag heeft onze gemeenschap, godzijdank, niet minder dan 5 huizen in Burundi. Wij weten heel goed dat wij nodig zijn in dit land en dat wij hier moeten blijven om de vele mensen die lijden en in nood verkeren te ondersteunen.
Herinnert u zich een specifiek incident dat een van de zusters is overkomen tijdens die eerste jaren?
Een van de Poolse zusters die hier voor het eerst kwam, hielp bij de geboorte van een kind van een moeder die in zeer slechte gezondheid verkeerde. De baby werd gezond geboren, maar helaas stierf de moeder. Dus nam de zuster de zorg voor het pasgeboren kind op zich. De baby was prematuur en moest in een couveuse worden gelegd. Aangezien het dichtstbijzijnde ziekenhuis 2 dagen lopen was en gezien de slechte economische situatie in het gebied, was dit onmogelijk. Omdat ze geen ander alternatief had, stopte de zuster het kind in een kartonnen doos, zorgvuldig ingepakt. En zo nam ze hem overal mee naartoe. Na enkele weken was het jongetje, dankzij God, in staat om te overleven en zich normaal te ontwikkelen.
Hoe ziet de bevolking van Burundi uw gemeenschap vandaag?
De aanwezigheid van onze gemeenschap hier was een ware revolutie. En dat is nog steeds zo. De zusters hebben veel veranderingen teweeggebracht. En dankzij hun aanwezigheid hebben de mensen steun gevonden die ze nooit eerder hadden. De mensen noemen ons moeders. Ze zien zichzelf als onze kinderen die goede raad en hulp krijgen in hun noden. En ze voelen dat we hen begrijpen. Beetje bij beetje groeit de geest van verzoening tussen de mensen. Met de komst van onze gemeenschap hebben we het onderwijs aan de kinderen en jongeren kunnen versterken. De gezinnen waarderen de aanwezigheid van onze gemeenschap zeer, niet in het minst omdat zij hier een bijzondere ontmoetingsplaats vinden, vooral in het weekend. Dan komen kinderen, jongeren en volwassenen hier samen voor godsdienstonderricht, gesprekken over het geloof of om zich voor te bereiden op de zondagse eucharistieviering. Sommigen komen ruim voor de viering van de Heilige Mis op zondag bijeen, en velen blijven na de mis om tijd te delen met de zusters en de andere gezinnen. Gezien het gebrek aan sportieve of culturele activiteiten in de regio, zijn de mensen erg blij met deze gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Uw gemeenschap doet veel voor de gewone mensen op het gebied van gezondheidszorg en economische en onderwijsondersteuning. Maar uw gemeenschap is tegelijkertijd een actieve en een contemplatieve gemeenschap. Hoe slaagt u erin dit contemplatieve leven dan in stand te houden?
Wij waren ervan overtuigd dat het contemplatieve leven een manier is om tegemoet te komen aan de taak van verzoening in dit land. Maar gezien de vele, vele noden die we tegenkwamen, was de grote uitdaging ongetwijfeld om ons gebedsleven niet te verwaarlozen. Overdag hebben we veel krachtige momenten van gebed, vooral 's morgens en 's nachts, hoewel we ook 's middags een pauze inlassen om samen te bidden. Het contemplatieve leven blijft een antwoord ten behoeve van de kerk en de wereld. Voor ons is het gebed het voedsel dat ons in staat stelt de geestelijke en materiële steun te blijven bieden die mensen nodig hebben. Tegelijkertijd is het voor ons een moment van lichamelijke en geestelijke vernieuwing. Bovendien zien wij er nauwlettend op toe dat alle zusters elke dag, elke maand en elk jaar momenten hebben voor deze vernieuwing. Zo kunnen we voortdurend zeer actief blijven en we hopen dit ook in de toekomst te kunnen blijven doen. Gelukkig blijft deze manier van leven aantrekkelijk voor een aantal jonge vrouwen vandaag de dag. In 2021 hebben wij 5 nieuwe aspiranten aangenomen, die aan de weg van hun roeping zijn begonnen. En zo vertrouwen we erop dat de Heer onze gemeenschap zal blijven zegenen, zodat we onze missie in dit land kunnen blijven vervullen.
Wat zijn de belangrijkste intenties waarvoor u bidt?
Wij bidden vooral voor Burundi. Sinds we hier zijn, zijn de oorlog, de gevangenen en het onrecht redenen genoeg om voor dit land te bidden. Wij bidden ook dat de Heer ons werk in deze plaats zal blijven zegenen. Wij houden in onze intenties de Heilige Vader, de leiders van dit land en natuurlijk ook onze weldoeners. Zelfs in de moeilijkste periodes die dit land heeft doorgemaakt, hebben we niet opgegeven, maar juist nog meer kracht gevonden. We zijn blijven werken aan verzoening. We gaan erop uit om aan de materiële behoeften van de mensen te voldoen. We helpen de zieken, vangen vluchtelingen op, steunen al deze mensen in hun lijden. Al deze activiteiten hebben ons gemotiveerd om ons gebed te intensiveren en vooral te bidden voor verzoening in dit land. We bidden ook dat we in de toekomst mogen blijven rekenen op de steun van Kerk in Nood, want dankzij uw financiële steun hebben we verschillende projecten kunnen opstarten om de mensen te ondersteunen. We bidden dat de zusters die een opleiding volgen hun studie mogen afmaken. Eén van hen volgt een opleiding tot arts, 2 anderen tot verpleegster, 1 tot onderwijzeres en we hopen dat een andere zuster een opleiding kan volgen in de Karmelitaanse spiritualiteit die de basis vormt van al ons gebed.
De zusters Karmelitessen van het Kind Jezus krijgen regelmatig steun van Kerk in Nood om hun apostolaat voor te zetten, met name met de bouw van een kapel en een huis voor de zusters in Bujumbura, de economische en commerciële hoofdstad van het land, maar sinds 2019 niet meer zijn politieke hoofdstad. We bidden met de zusters mee en we luisteren naar een Ave Maria. Thank you. Het Ave Maria van Gounod, u gebracht door Jojo Ma en Catherine Scott. De Dominicanessen in Bambui, in het westen van Cameroen, hebben schrik, want hun oeroude auto blijft telkens weer op de pechstrook staan, en dat in een gebied waar een burgeroorlog woedt. Ze hebben dringend een nieuw voertuig nodig. Daarover schrijft zuster Elisabeth ons.
De toestand in onze regio is heel slecht. Altijd opnieuw worden mensen vermoord of ontvoerd. Onschuldige mensen en zelfs kinderen komen om het leven. Vorige week nog stierf een zwangere vrouw door een verdwaalde kogel.
Dergelijke defecten van hun voertuig hebben al tot levensgevaarlijke situaties geleid, toen zieken niet snel genoeg naar het ziekenhuis gebracht konden worden. Daarnaast bestaat er echter ook een groot risico dat de kloosterzusters ten prooi vallen aan gewelddadige overvallen wanneer ze ergens aan de rand van de weg gestrand zijn. Sinds 2016 wordt er immers in de regio een bloedig conflict uitgevochten tussen separatisten en de centrale regering dat al duizenden mensenlevens heeft geëist en honderdduizenden mensen op de vlucht heeft gejaagd. Het risico van ontvoeringen is dan ook zeer groot. In september 2022 werden in het bisdom Mamfé, dat ook onder het conflict te lijden heeft, 5 priesters, een kloosterzuster en 3 leken ontvoerd. In zogenaamde normale tijden leidden de 24 Dominicanessen een contemplatief leven. Ze wijden zich dan aan het gebed, ze bakken hosties en maken liturgische gewaden en kaarsen voor de lokale kerk. Tot hun klooster behoort ook een gastenverblijf, dat zeer geliefd was voor bezinningsdagen. Maar nu blijven de gasten echter weg, wegens de precaire veiligheidssituatie. En in plaats daarvan dient het klooster nu als een toevluchtsoord voor de talrijke vluchtelingen. Om die redenen zijn de zusters meer dan ooit aangewezen op een betrouwbare auto. En wij van Kerk in Nood willen hun roep om hulp niet onbeantwoord laten en hebben hen daarom 26.000 euro beloofd. En de vraag is, wie zou hen willen helpen om zich veiliger te verplaatsen?
Nog steeds in Cameroen zijn 19 zusters Palotinessen actief in 5 plaatsen in de bisdommen Doumé, Abong, Mbang, Bafoussam en Yaoundé. 14 van de zusters komen uit Polen. Maar inmiddels zijn ook jonge lokale vrouwen tot de orde toegetreden. 2 van hen hebben reeds hun tijdelijke geloften afgelegd. De zusters Palotinessen wijden zich vooral aan het werk met kinderen en jongeren en aan de zorg voor mensen die speciale pastorale zorg nodig hebben. Ze geven catechese, organiseren jeugdgroepen, leiden scholen en zijn actief in de pastorale zorg voor roepingen. Zij bezoeken ook zieken, ouderen, eenzamen en gevangenen. 2 zusters zijn ook actief in het geestelijk centrum dat de zusters Palotinessen in Mjolve hebben opgezet. Daar vinden gelovigen die dat wensen geestelijke begeleiding en de mogelijkheid om hun geloof te verdiepen.
In 2021 steunden veel weldoeners van Kerk in Nood de zusters met 10.000 euro, zodat zij hun waardevolle werk konden voortzetten. Zuster Fabiana, de econome, schrijft ons.
We vragen God, die vol barmhartigheid en goedheid is, om onze weldoeners te zegenen. In gebed zijn we verenigd.
Een hartelijke dank dus aan iedereen die de zusters geholpen heeft. We bedanken u met een stukje muziek uit Cameroen. Priestly people, kingly people.
Praise.
De congregatie van de Broeders van Sint Maarten van Porres werd in 1953 opgericht in Zuid-Soedan. De religieuzen die er deel van uitmaken, zijn actief in parochies, geven les op scholen en helpen de behoeftigen via verschillende liefdadigheidsactiviteiten. Omdat de broeders als inheemse Afrikaanse congregatie arm zijn, zijn ze afhankelijk van hulp uit het buitenland. Ook voor hun verdere geestelijke opleiding en verdieping. Om anderen te kunnen dienen, moeten zij ook zelf voortdurend versterkt worden in hun geestelijk leven, zodat de roeping niet op een gegeven moment verdampt. Omdat dergelijke evenementen sinds 2013 niet meer konden plaatsvinden, vroeg pater Charles Olum, de overste van de broeders in Oeganda, ons om hulp. Een intensief gebedsleven is immers de basis voor alle andere activiteiten. Ook het gemeenschapsleven van de religieuzen en de trouw aan hun stichtingscharisma zijn belangrijke elementen die leiden tot de heiliging van de zielen.
Christus is het centrum van al onze doelen en verlangens.
Zo schrijft hij ons. De persoonlijke relatie met Christus is het belangrijkste, zegt hij, en de ervaring uit het gebedsleven moet worden omgezet in concrete daden. Deze innerlijke houding moet steeds weer versterkt en geoefend worden. Onze weldoeners hebben de religieuzen daarom gesteund met €7.000 voor hun verdere opleiding. Pater Charles schrijft ons nu:
in naam van God en in naam van mijn confraters die de troost van uw liefde hebben ervaren, danken wij u uit de grond van ons hart voor uw onvermoeibare inzet voor de missie in deze arme regio van Noord-Oeganda. Mogen de Almachtige God u zegenen voor het goede werk dat u voor onze broeders hebt gedaan. Mijn confraters hebben grote waardering voor de vriendschapsbanden die ons zijn getoond. We hebben echt begrepen dat een vriend die in nood helpt een echte vriend is. We weten dat u dit offer hebt gebracht uit liefde voor God. En wij geloven dat de geestelijke voeding die wij hebben ontvangen ons zal sterken in onze zending in de kerk. We bidden elke dag vurig voor u, vooral in onze dagelijkse heilige mis.
Dit is het programma Kerk in Nood.
Senegal is al sinds de 11e eeuw islamitisch. Vandaag telt het West-Afrikaanse land 17,2 miljoen inwoners, waarvan meer dan 90% moslim is. Het soefisme, een mystieke vorm van de islam, is er wijdverbreid. Traditioneel is de coexistentie tussen moslims en christenen in het West-Afrikaanse land vreedzaam en tolerant. Maar ook hier komt de islam, net als in veel andere delen van Afrika, steeds meer onder invloed van Saoedi-Arabië. Hoewel de christenen slechts een minderheid van 5% vormen, meestal katholieken, onderhoudt de kerk talrijke scholen en liefdadigheidsinstellingen, zoals weeshuizen en ziekenhuizen, die openstaan voor volgelingen van alle religieuze gemeenschappen. Het hart dat deze activiteiten vervult en in stand houdt, en waaruit het leven van de kerk wordt gevoed, is het gebed. Zonder gebed blijft al het andere onvruchtbaar. Om het contemplatieve element van de kerk in Senegal te versterken, wonen 5 Clarissen sinds december 2020 in hun tot dan toe voorlopige klooster in Ndolor, in het aartsbisdom Dakar. Ze zijn vanuit hun klooster in Abidjan, dat is in Ivoorkust, uitgezonden om in Senegal een filiaal van hun orde op te richten. Aartsbisschop Benjamin Nidiaev van Dakar had de zusters in zijn aartsbisdom uitgenodigd, omdat hij hoopte dat hun gebeden de wortels zouden verdiepen en een sterke impuls zouden geven aan de blijde boodschap in de harten van de gelovigen. Momenteel zijn de zusters nog provisorisch gehuisvest. Ze leven van de landbouw en verbouwen gierst, pinda's en maïs. Maar de levensomstandigheden zijn zwaar en ze schrijven ons.
Regen is zeldzaam en komt maar in 3 maanden van het jaar. Het droge seizoen duurt hier 9 maanden. We moeten dus allemaal vertrouwen op de goddelijke voorzienigheid en hopen telkens dat het volgende seizoen beter zal zijn. Armoede en de strijd om te overleven maken deel uit van het dagelijkse leven hier, zowel voor ons als voor de andere mensen. Als bedelorde leven we grotendeels van de giften die we van verschillende kanten ontvangen. Maar de boeren in de omgeving zijn zelf ook arm en dus delen we met hen het weinige dat we hebben. Het feit dat we in een nieuwe stichting zitten draagt daar nog aan bij. Een klooster bouwen is niet eenvoudig. Het vereist veel financiële middelen, wat onze situatie niet ten goede komt.
Voor hun levensonderhoud runnen de zusters een werkplaats waar ze bijvoorbeeld kaarsen, verpleegsalfjes en liturgische gewaden produceren die ze dan verkopen. Hun levensomstandigheden zijn echter meer dan bescheiden. Vaak hebben ze geen elektriciteit en moeten ze bidden bij het licht van fakkels. In hun nood hebben zij zich vol vertrouwen tot ons gewend en ze schrijven.
Wij durven aan te kloppen bij de deur van uw organisatie, die ook de deur van uw hart is, en vragen u om financiële steun, zodat wij voedsel kunnen kopen voor onszelf en voor allen die bij het klooster aankloppen. Zo wordt u ook helpers van de verslagen leden van Christus.
Wij van Kerk in Nood willen de zusters natuurlijk niet in de steek laten en hebben daarom beloofd hen te helpen met een levensonderhoud van 5000 euro voor een jaar. Maar wie zal hen helpen? We luisteren naar een paaslied.
Van Afrika reizen we verder door naar Zuidoost-Azië. Met 272 miljoen inwoners is Indonesië de grootste moslimnatie ter wereld. Christenen maken slechts 10% van de bevolking uit en katholieken 3%. Maar de kerk heeft reden tot hoop en vreugde, want er is een verheugend aantal roepingen tot het Godgewijd leven in het Oost-Zuidoost-Aziatische land.
Een voorbeeld hiervan zijn de dochters van onze lieve vrouw koningin van de Heilige Rozenkrans. Een inheemse congregatie die in 1958 werd opgericht in Larantuka, dat is op het eiland Flores. Elk jaar treden ongeveer 20 jonge vrouwen toe tot de gemeenschap. Voor vrouwelijke religieuzen is een belangrijke rol weggelegd, want zij kunnen veel doen om ervoor te zorgen dat vrouwen in de Indonesische samenleving meer aanzien krijgen. Geweld tegen vrouwen is een groot probleem in Indonesië. De zusters zorgen voor bewustwording door met gezinnen en jongeren, ook mannelijke, te werken en hen bewust te maken van de waardigheid van vrouwen en meisjes.
Solide geestelijke vorming is essentieel voor het religieuze leven, zeker in een land waar christenen een minderheid vormen en het vooral belangrijk is om stevig geworteld te zijn in de eigen katholieke identiteit. Als plaatselijke congregatie beschikken de dochters van Onze Lieve Vrouw Koningin van de Heilige Rozenkrans echter slechts over zeer bescheiden middelen. Daarom willen wij de opleiding van de 53 jonge novissen ondersteunen met 11.000 euro. Wie helpt er mee?
Dit is Kerk in Nood.
De congregatie van de Zusters van het Kruis van Chavanot, gesticht in Frankrijk, is sinds 1886 aanwezig in India. Tegenwoordig zijn de zusters actief in de hoofdstad New Delhi en in 17 deelstaten van het land. De zusters zetten zich in voor de armen en gemarginaliseerden. Ze zorgen voor straatkinderen en uitgebuite en misbruikte vrouwen, voor kinderen met mentale en fysieke handicaps en verlaten ouderen. Ze runnen behandelcentra voor drugs- en alcoholverslaafden en verzorgen aidspatiënten. Ze helpen vrouwen een zekere onafhankelijkheid te verwerven door middel van computer, kleermakers en borduurcursussen en stellen hen in staat in hun eigen levensonderhoud te voorzien of bij te dragen aan het onderhoud van het gezin. Dit omdat meisjes uit arme gezinnen vaak niet in staat zijn hun school af te maken. De zusters geven ook advies en steun aan gezinnen en vrouwen en proberen de liefde van God aan de mensen over te brengen. Ze houden catechesis in de gemeenschappen, bereiden kinderen en jongeren voor op de eerste communie en het vormsel, brengen de communie aan zieken en helpen mensen, vooral in afgelegen dorpen, om hun geloof te beleven. Momenteel telt de congregatie in India 25 zogenaamde juniorzusters. Dit zijn zusters die reeds tijdelijke geloften hebben afgelegd en zich voorbereiden op hun eeuwige professie. Zij zijn afkomstig uit de 8 verschillende provincies waarin de congregatie in India is verdeeld en zullen samen een aanvullende intensieve vormingscursus volgen om zich nog beter voor te bereiden op hun definitieve beslissing om een leven van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid te leiden in dienst van God en hun medemensen. Wij willen dit aanvullende vormingsprogramma ondersteunen met 10.500 euro.
Loven we de Heer met het volgende lied. De Nederlandse zangeres Leonie brengt u U zij de glorie.
Zij de victor. schijnen, Jezus onze Heer. Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. Wees dan volk des Heren, blijd en welgezind. En zeg telken kere, Christus.
Ten slotte houden we nog even halt in Latijns-Amerika, meer bepaald in Peru. 26 zusters uit 8 verschillende congregaties zijn actief in het aartsbisdom Huancayo in de Andes. In dit gebied, dat met ongeveer 15.100 vierkante kilometer zo groot is als sommige kleinere landen, wonen slechts ongeveer 743.000 mensen, waarvan 71% katholiek is. Elke priester moet zorgen voor gemiddeld meer dan 8000 gelovigen die verspreid wonen over uitgestrekte gebieden. De religieuzen zorgen vooral voor de mensen op het platteland. De meeste inwoners zijn zeer arm en leven van vee en landbouw. De huizen waarin ze wonen zijn gebouwd in de traditionele Quincha-stijl van riet en doub en op veel plaatsen is er zelfs geen basisinfrastructuur. De zusters moeten lange afstanden afleggen over slechte wegen om de gelovigen te bezoeken. Kardinaal Pedro Ricardo Barreto Jimeno, de aartsbisschop van Huancayo, is blij met het werk van de zusters en vraagt ons hen te steunen. Hij vertelt ons:
er is een gebrek aan roepingen. We hebben steeds minder roepingen, dus minder priesters en minder religieuzen. Het gebied van Huancayo is enorm groot en de priesters die we hebben kunnen het niet aan. Deze situatie leidt ertoe dat mensen zich in de steek gelaten en ontevreden voelen in de afgelegen gebieden die niet door priesters worden bereikt. Bovendien zijn er in deze gebieden sekten die elke dag meer aanhangers krijgen en profiteren van de nood van de mensen. De aandacht en activiteiten van de zusters zijn gericht op deze plaatsen waar priesters niet voortdurend beschikbaar zijn. Om de mensen hoop en vreugde te brengen, met hen samen te leven, hun werkelijkheid te delen, hen te bemoedigen en hen het woord van God voor te houden, verblijven ze 2 of 3 dagen in de gemeenschappen. Het werk van de zusters wordt zeer gewaardeerd, maar ze hebben niet de financiële middelen om hun kosten te dekken.
De zusters bereiden kinderen, jongeren en volwassenen voor op het ontvangen van de sacramenten, onderwijzen hen in het geloof, begeleiden gezinnen en verzorgen zieken. Ze staan mensen bij in al hun emotionele, geestelijke en lichamelijke noden. Om hen in staat te stellen hun waardevolle werk voor te zetten, willen Kerkenood hen steunen met €10.870. Wie helpt er mee?
Liena de Gracia, vol van genade, een lied uit Peru.
In het tijdschrift van Kerk in Nood, Echo der Liefde, richt de uitvoerende president zich rechtstreeks tot de weldoeners van onze katholieke hulporganisatie. Ook in het nummer van april schreef Thomas Heine Gelderen een column. We lezen hem graag aan u voor.
Goede vrienden, elk jaar opnieuw mogen we ons na de treurenis op Goede Vrijdag over de heerlijkheid van de verrijzenis verheugen. Dit geldt niet alleen voor Pasen als het grootste hoogfeest van het kerkelijk jaar, maar is ook altijd voelbaar in het leven van elk van ons. Terecht vertrouwen wij erop dat we door de verrijzenis van de pijn en het leed van het wereldse leven en van onze eigen tekortkomingen zullen worden verlost. Dit vertrouwen wordt ons in talrijke voorbeelden door de werking en het leven van vele kloosterorden in de hele wereld voortgeleefd. Denken we maar aan de Franciscanessen in Libanon, die in een rampzalige omgeving, een psychiatrisch ziekenhuis met meer dan 1000 patiënten met overgave lijden. Denken we aan de Zusters van het Heilig Hart in Syrië, die een school voor mensen met een mentale beperking runnen. Of ook nog aan de Dochters van de Verrijzenis, die door hun gaarkeukens levens redden in Congo. Alle hebben ze gemeen dat ze hun kracht en hun doorzettingsvermogen uit de zekerheid van de verrijzenis halen. Ondanks de zeer grote werklast versterken ze dit door aanhoudend gebed. Laten we de kloosterlingen blijven helpen om hun spirituele kracht uit te stralen en door de wereld niet gewoonweg als maatschappelijk werkers beschouwd te worden. Daarvoor dank ik u allen van harte.
Zijn dankwoord geldt niet alleen de weldoeners, maar natuurlijk ook de luisteraars van Radio Maria, die elke maand weer present zijn bij ons en met ons meebidden voor de steun aan de katholieke kerk en haar religieuzen. Iconen als religieuze afbeeldingen van Christus, de Moeder Gods, de heiligen, de gebeurtenissen uit het Oude en Nieuwe Testament, worden in de Oosterse kerken met eerbied omgeven, net zoals het Woord Gods en de Heilige Schrift. De geestelijke ervaring bij het vereren van iconen is in de Eerste Oosterse Kerk zo overweldigend geweest dat de synode van Constantinopel de icoon op gelijke voet stelde als de Heilige Schrift en de sacramenten. De icoon gold als het werkelijk tegenwoordigstellen van het afgebeelde, als theologie in een zichtbare gestalte. Daarom kijkt een icoon naar jou. In de icoon komt de onzichtbare wereld naar je toe. Je treedt binnen in de wereld van de stilte, in de wereld van God. In de icoon schuilt voor de gelovige mens een grote meditatieve kracht die wil aanzetten tot gebed en diepe religieuze beleving. Laat u raken door de kracht van iconen tijdens de tentoonstelling van 11 april tot en met 26 mei in het secretariaat van Kerk in Nood in de Abdij van Park in Leuven. De tentoonstelling is open op weekdagen van 9 uur tot 16.30 en is gesloten op 1 mei, 18 en 19 mei. De tentoonstelling is extra open met een rondleiding door de icoonschrijfster zelf op zaterdag 20 mei van 15 uur tot 18 uur. Indien u wenst deel te nemen aan de rondleiding, gelieve uw komst op voorhand telefonisch te melden via 016 39 50 50. Op vrijdag 26 mei bent u van harte welkom op de finissage van deze iconententoonstelling. We starten dan met een eucharistieviering om 11.15 uur, gevolgd door een broodmaaltijd en daarna om 14 uur de rondleiding met de icoonschrijfster Lucia Lipkens-Jansen. Daarna is er nog gelegenheid tot ontmoeting en een receptie. De deelnameprijs is 8 euro voor de maaltijd en de receptie. Daarvoor vragen we om in te schrijven voor 17 mei via een e-mail aan info@kerkinood.be of telefonisch via het nummer 016 39 50 50. Tot slot van deze uitzending beluisteren we het jaarthemalied naar aanleiding van 25 jaar IJD, Onderweg naar Morgen, gezongen door de Vlaamse lofprijzingsband Cross That Bridge.